Onze enige troost en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 73. Dat is ook de psalm die we in deze dienst bijna in zijn geheel zullen zingen. En dat heeft ook te maken met het thema dat de tekst ons vanmiddag aanreikt. Psalm 73 zingen we vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed, schier uitgeweken en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleden. Wat er verder volgt, Psalm 73, vers 1 en 3. donderdagavond lazen wij 2 Korinthe 13 en stonden de woorden uit vers 4 centraal. Wij zijn zwak in hem. Vanmiddag in deze uren van nabetrachting lezen we 2 Korinthe 12. Aan de lezing van Gods woord zingen we Psalm 73 vers 6 en 7. En wij belijden daarna ons christelijk geloof. 2 Korinthe 12. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaar. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat er zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen, maar ik hou daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En omdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel van de Satan, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehaag in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben roemende onwijs geworden. Gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u geprezen te zijn, want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben. De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid, met tekenen, wonderen en krachten. Want wat is er, waarin gij minder geweest zijt dan de andere gemeente, anders dan dat ik zelf u niet lastig ben geweest? Vergeef mij dit ongelijk. Zie, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen en zal u niet lastig zijn. Want ik zoek niet het uwe, maar u. Want de kinderen moeten niet schatten vergaderen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. Ik zal zeer gaarne de kosten doen en voor uw zielen ten koste gegeven worden, hoewel ik, u overvloediger beminnende, weiniger bemind word. Doch het zij zo, ik heb u niet bezwaard. Maar alzo ik listig was, heb ik u met bedrog gevangen. Heb ik door iemand dergene die ik tot u gezonden heb, van u mijn voordeel gezocht? Ik heb Titus gebeden, de broeder medergezonden. Heeft ook Titus van u zijn voordeel gezocht? Hebben wij niet in dezelfde geest gewandeld? Hebben wij niet gewandeld in dezelfde voetstappen? Meent gij wederom dat wij ons bij u verontschuldigen? We spreken in de tegenwoordigheid van God in Christus. En dit alles, geliefde, tot uw stichting. Want ik vrees dat als ik gekomen zal zijn, ik u niet enigszins zal vinden zodanig als ik wil. En dat ik van u zal gevonden worden zodanig als gij niet wilt. Dat er niet enigszins zijn twisten, nijdigheden, toorn, gekijf, achterklap, oorblazingen, opgeblazenheden, beroerte. Opdat wederom, als ik zal gekomen zijn, mijn God mij niet vernederen bij u. En ik rouw hebben over velen die tevoren gezondigd hebben en die zich niet bekeerd zullen hebben van de onreinheid en hoererij en ontuchtigheid die zij hebben gedaan. Tot zover de lezing van Gods woord. Beleiden wij ons christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden, gemeente. Terugzien die heren op de dienst die in deze ochtend hier in dit gebouw mocht plaatsvinden, mogen allereerst u ootmoedig en hartelijk dank zeggen voor de rust waarmee de dienst ook mocht verlopen. Voor de rust die u gaf, in bijzonder ook rondom de avondmaalstafel. Het is allemaal heel kwetsbaar. En wij bidden u daarom ook, wilt u het beschermen in uw zorg, in uw genade en in uw trouw. We vragen ook tegen de achtergrond van de dienst die achter ons ligt, om uw herderlijke zorg in het geheel van de gemeente. Al kan het voor het oog rustig verlopen, een dienst, en wilt u, geeft u daarin ook dat de orde door u wordt gewaarborgd en wordt beschermd. In het hart en in het binnenste kan het soms zo heel anders liggen. Zowel in het leven van hen die aan mochten gaan, als ook in het leven van hen die af zijn gebleven. Misschien nog nooit zijn aangeweest, maar die tegelijkertijd met heel veel strijd en met heel veel aanvechting vanmorgen ook samengekomen waren met ons. En die ook met pijn en met verdriet terugzien op de dienst die achter hen ligt. Ook onder de avondmaalgangers, heren, kan het zo zijn dat er veel pijn, aanvechting en strijd ligt. En ook veel verwarring. En daarom vraag u ook op deze avondmaalzondag of u als de grote gastheer van uw duur gekochte gemeente, uw herderlijke zorg ook in dit deel van uw wijngaard wilt betonen. En daarom ook het woord met kracht wilt zegenen, ook uw woord dat vanmiddag verkondigd wordt in het midden van de gemeente. We dragen ook hen aan u op die door omstandigheden af moesten blijven van het heilige avondmaal. In het bijzonder wanneer het ging om omstandigheden van ziekte en zwakte. Die wellicht ook met pijn en met verdriet thuis hebben meegeluisterd hoe hier in het midden van de gemeente het avondmaal bediend wordt. En zij niet in staat waren om aan te kunnen gaan. En misschien ook wel geworsteld hebben met de vraag of ze ooit nog in het midden van de gemeente ook aan kunnen gaan aan het heilige avondmaal. U bent niet aan deze plaats gebonden, heren. Meer dan eens heeft u dat bewezen, ook in het midden van onze gemeente en daarbuiten. En we dragen hen wie dit betreft op aan uw genadetroon, met de beden of u zich over hen ook wilt ontfermen. En ook wilt waarmaken wat u zelf ook heeft laten optekenen in uw woord. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft en het avondmaal van het Lam. We bidden om uw zegen, Heer, in deze uren van nabetrachting op de bediening van het avondmaal. En als we dat aan u vragen, geef dat we die vraag dan ook open laten liggen voor u. Dat we het ook overlaten aan u, wat die zegen voor ons persoonlijk betekent. Schenk dat we u daarin ook eerbiedigen, in uw soevereiniteit en in uw vrijmacht. En erkennen dat wanneer we u door genade mogen vrezen en liefhebben, we onderworpen zijn aan u en aan uw wil. En het niet zomaar woorden zijn die vanmorgen ook klonken aan het einde van de avondmaalsbediening in het gebed dat uw Zoon, de Heere Jezus Christus, aan zijn kerken heeft geleerd. U wil geschieden, maar dat dat ook de grondhouding mag bepalen van ons leven tegenover u. Ook als het gaat om de zegen over deze nabetrachtingsdienst. Zegent u uw woord ook in het geheel van de gemeente, Heer. U kent in ieder van ons, ook wanneer we af zijn gebleven, om wat voor reden dan ook. Geef dat deze zondag door u gebruikt wordt als een keerpunt in ons hart en in ons leven. En dat de vanzelfsprekendheid waarmee we misschien af zijn gebleven van het heilige avondmaal door u wordt weggenomen omdat u de rust in ons leven opzegt. Ons heilig onrustig maakt en ons ook doet doordringen door het overtuigende werk van uw geest dat er een wonder in ons leven moet gebeuren, wil het wel zijn tussen u en onze ziel, maar ook dat u dat wonder wil verrichten. Maak ons daarom ook verlegen om u en leer ons roepen vanuit ons gemis om u, om genade, om een borg en om een middelaar voor ons hart en voor onze ziel. Ga zo het geheel van de gemeente door, heren. We bidden ook om uw zegen voor de week die voor ons ligt. Bijzonder ook wanneer we nog donderdagavond samen hopen te komen aan het begin ook van dit nieuwe winterseizoen. Wees dan ook met Daan en Carla als zij een presentatie in ons midden zullen verzorgen, ook met het oog op het werk dat zij hopen te gaan doen. Geef hen alles wat zij nodig hebben, zowel in de voorbereiding als ook op de avond zelf. We bidden op deze avondmaal zondag ook voor John en Hermina Burger. Wees gij hen nabij in Oeganda, met alles wat daarin op hun afkomt, situatie waarin ze verkeren, het werk dat ze mogen verrichten, de vragen waar ze voor staan. Naar de mens gesproken, heren, is het onmogelijk om dat allemaal in eigen kracht te doen. Geef dat zij zo ook staan in het werk in uw koninkrijk, in het besef dat zij afhankelijk zijn van u en dat u het ook waar wilt maken, ook in voor ons gevoel en voor onze waarneming onopgeloste situaties in moeilijke momenten, dat u het zelf ook bent die het zegt en vervult, zonder mij kunt gij niets doen. Maar als u het doet, heren, dan betrekt u ons daar wel bij. En daarom bid u ook voor hen, geef dat zij dat mogen ondervinden. En dat ze zo ook zien, heren, dat u boven hun leven staat en ook boven hun roeping staat en het waar wilt maken dat u zelf instaat voor uw eigen werk en voor uw eigen eer. Heren, we bidden voor de overheid die door u over ons is geplaatst. Ook in deze week, wanneer Prinsjesdag plaatsvindt, we vragen aan u of u door alle besluitvormingen heen en voornemens van besluitvorming heen wilt laten zien dat u in het midden van onze samenleving regeert. Voor ons oogt dat tegenstrijdig. Een regering die zich niets laat gezeggen door u en door uw woord, maar u die daarboven staat en dwars daar doorheen uw koninkrijk laat komen. Heren, sinds Genesis 3 is het nooit anders geweest. Niet in de tijd van het Oude Testament, maar ook niet daarna. U regeert en u gebruikt daarvoor mensen in uw hand, ook mensen die u niet vrezen en liefhebben, die zich niet laten gezeggen door uw woord, maar u gebruikt hen als een middel in uw hand om uw koninkrijk te laten komen. Geef dat we dat ook mogen zien in 2025 en dat u zo ook deze regering met alles wat daarin op dit moment ook plaatsvindt, ook de wanorde en de chaos die om zich heen dreigt te grijpen, gebruikt als het middel in uw hand, zodat u bevestigt dat u ook in het midden van ons volksleven nog steeds het eerste en het laatste woord hebt. We dragen het werk dat gebeuren mag in uw koninkrijk op, het werk van zending en evangelisatie, de verspreiding van uw woord op verschillende plaatsen in onze samenleving, maar ook daarbuiten. En we bidden op deze avondmaal zondag heel in het bijzonder voor de vervolgde kerk. Vertroost hen in hun strijd, in hun verdriet, in hun lijden, in hun pijn, vertroost hen, heren, met de vertroostingen die er in de Heere Jezus Christus zijn. Opdat hun getuigenis vol vreugde en blijmoedigheid door u geheiligd en gezegend wordt in het leven van hen die hen vervolgen, in het leven van de mensen om hen heen, als ook in het midden van de samenleving waarin ze op dit moment niet worden verdragen, nog worden gedoogd. Heren, wij leggen deze dienst voor uw aangezicht neer, met het gebed of u in rijke mate wilt vervullen wat vanmiddag centraal staat. Mijn genade, uw genade is genoeg. Hoor ons, om Christus wil alleen. Amen. We vervolgen gemeente het zingen van Psalm 73 en we zingen vers 9 en vers 11. Van Psalm 73. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. De eerste collect is bestemd voor de kerk. Tweede voor de diakonie. Derde huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de voedselbank. Zingen na het amen van de prediking vers 12 en 13 van Psalm 73. Vers 12 en 13 van Psalm 73. Gods woord wordt vanmiddag bediend vanuit 2 Korinthe 12 vers 8 tot en met 10. We lezen deze drie versen voorafgaande aan de verkondiging. Vers 8 van 2 Korinthe 12 en verder. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen, dat betekent een vreugde, in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, angsten, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Mijn genade is genoeg. Dat is het thema voor de prediking. Mijn genade is u genoeg. We horen twee mensen, nee dat zeg ik verkeerd, we horen twee sprekers in dit gedeelte. Allereerst Paulus. We horen Paulus onverhoord gebed. We horen ook de Heere spreken. Hij heeft gezegd. En God geeft Paulus een ongevraagd antwoord. Dus een onverhoord gebed, dat is van Paulus. En een ongevraagd antwoord, dat is het woord van God. Die Paulus als mens wil kennen, moet te raden gaan in de tweede Korinthebrief. Waar hij meer dan eens op een hele ontwapenende, ontboezemende manier laat zien hoe hij als mens worstelt met zwakte, met de gevolgen van de zonde, maar ook met zichzelf. Maar je zou dan verwachten, gemeente, als je iemand ontmoet die in al zijn kwetsbaarheid ook iets van zichzelf laat zien, wat er omgaat in zijn leven, wat voor strijd hij heeft te voeren, dat hij dat doet in een veilige omgeving. Een omgeving waarvan je weet dat er mensen om je heen staan die jou daarin in je kwetsbaarheid ook beschermen. Helpen wellicht, als dat mogelijk is, of tegen je zeggen, we zullen dat wat je met ons in vertrouwen deelt, ook meenemen in onze gebeden en je zo omringen met gebed, met hulp en met bijstand. Maar niets minder is het geval. Integendeel, als we dat zouden denken, dat Paulus dat doet in een hele veilige omgeving en tegenover een gemeente waar hij zich vertrouwd weet, dan zouden we die passages aantreffen in de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Filippi. Gemeente waar hij een hele bijzondere band mee heeft gekregen. Een gemeente die hem tot het einde van zijn leven ook ondersteunt en sterkt tot wanneer Paulus in de gevangenis in Rome zit. Keer op keer gezantschappen stuurt vanuit Filippi, dus vanuit Griekenland naar Italië, naar Rome, om de apostel te ondersteunen, om hem bij te staan in zo'n moeilijke situatie. Je zou dan, wanneer zo'n bijzondere band ook is gelegd tussen die gemeente, Filippi en Paulus, de heidenapostel, juist in die brief verwachten dat Paulus heel kwetsbaar en heel zwak zich opstelt. Maar dat kunnen we van de gemeente niet zeggen hier in Korinthe. Aan deze gemeente heeft Paulus zijn handen vol gehad. De verhouding is trouwens ook helemaal gebroeieerd, stuk gegaan. Als Paulus deze brief schrijft aan de gemeente van Korinthe, dan heeft hij kort daarvoor een brief vanuit de gemeente zelf gekregen met het vriendelijke verzoek om voorlopig maar even weg te blijven. De reden waarom, wel alleen als er komst, zal de spanningen die in de gemeente van Korinthe op dat moment al zo sterk zijn, alleen maar hoog laten oplopen. Met als gevolg dat het misschien helemaal escaleert, ontploft. En de gemeente van Korinthe uit elkaar ligt. Het is een gemeente vol partijen. Het is een partij die ook graag wil dat Paulus komt. Met wie Paulus ook wel contacten heeft en die informeert over wat er in de gemeente allemaal plaatsvindt. Nu gemeente, ik houd het maar bij één opmerking, dat is niet zo fraai wat er in deze gemeente allemaal plaatsvindt. Als u en ik in Korinthe zouden wonen, zouden wij misschien van pure armoede thuis gaan lezen. Want in zo'n gemeente wil je niet zitten. Vanmorgen stond de avondmaalstafel aangericht in het midden van onze gemeente. Nou, in de gemeente van Korinthe werd het avondmaal ook gevierd en er zaten dronken mensen aan het avondmaal. Maar één voorbeeld, en ik heb er trouwens helemaal geen zin in om meer van die andere voorbeelden te geven, om duidelijk te maken wat er op dit moment in die gemeente allemaal aan de hand is. Spanning loopt hoog op. En juist in zo'n situatie leren we Paulus in al zijn kwetsbaarheid kennen. Waar haalt deze man, hij is gewoon een mens net als u en ik, de kracht en de vrijmoedigheid vandaan om zich zo op te stellen? Want het zijn maar een paar terloopse opmerkingen, gemeente, waaruit duidelijk wordt hoe Paulus dat kan doen. Dat is geen foefje van hemzelf, een kunstje die hij hier even laat zien in de gemeente van Korinthe. Nee, dat is een diepe overtuiging die Paulus in de loop van de jaren door genade in zijn leven heeft leren verstaan. De eerste opmerking die hij ook in deze brief plaatst, in de tweede brief aan de Korintiërs, is dat hij zegt, die mij oordeelt, is de Heere. En ik hoop van ganser harte dat u ook zo in het leven mag staan. Dat geeft geen onverschilligheid. Dat je onverschillig bent van wat mensen over je zeggen of tegen je zeggen. Nee, dat geeft ernst. Want hoort u wat hij zegt? Wie mij oordeelt, weet u wat het oordeel is? Voor Gods rechterstoel staan. Wie mij oordeelt, is de Heere. Dat betekent dat deze apostel zich niet laat leiden door wat de mensen van hem denken, vinden of zeggen, maar dat over zijn dagelijkse bezigheden de rechterstoel van Christus als een schaduw valt en hij zo wil leven. Als een ernstig leven. De tweede opmerking die hij maakt ook in deze brief is dat hij tegen de gemeente van Korinthe zegt, die opmerking staat aan het begin van deze brief, uw dienaar om Jezus wil. Met andere woorden, ik ben uw dienaar, maar u bent niet mijn meester. Mijn meester is de Heere Jezus Christus. Aan hem ben ik verantwoording schuldig voor dat wat ik doe, zeg, zwijg of schrijf. Wel, wie door genade die houding heeft mogen leren verstaan, en ik zeg dat niet vanuit de hoogte alsof ik dat beheers, helemaal niet gemeente, maar daar ligt wel denk ik een les voor u en voor mezelf ook vanmiddag, die heeft de kracht in Christus gekregen om kwetsbaar te worden in onveilige situaties. En dat deze situatie waarin Paulus dat zegt, hier in dit gedeelte, 2 Korinthe 12, hij spreekt over een doorn in het vlees. Dan zullen we zo meteen wel zien wat hij daarmee bedoelt. Dat die situatie ook kwetsbaar is, dat wordt ook meteen duidelijk door de aanleiding waarom Paulus zich zo kwetsbaar opstelt. In zijn eentje staat hij tegenover vele andere dienaren. Dienaren in de gemeente van Korinthe die daar binnen zijn gehaald, die ook naam en reputatie hebben verworven, die hoog opgeven van hun gaven, van hun bijzondere ervaringen, van hun geestelijke ervaringen die ze geleerd hebben, aldus deze dienaren, let u erop, aldus deze dienaren op de school van de Heilige Geest. En de gemeente van Korinthe is bijna in zijn geheel als één blok voor die dienaren gevallen. Nu is er meer aan de hand dan alleen maar dat deze mannen die op de kansel van Korinthe staan behept zijn met geestelijke hoogmoed. Het wordt ook langzaam en zeker duidelijk gemaakt door Paulus dat zij een ander evangelie verkondigen dan het evangelie van de apostelen, waaronder ook Paulus als de grote heidenapostel. Meer dan eens in deze brieven benadrukt Paulus dat hij niets anders heeft willen prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. En als hij dat zo sterk en zo scherp inbrengt, dan is dat een boodschap die dus haak staat op wat er op dat moment van de kansen van Korinthe wordt verkondigd. Tegenover de grootsprekerij van die dienaar in Korinthen, geestelijke opschepperij, op zich bogen op allerlei bijzondere ervaringen en visioenen die ze gezien hebben, waarin ze de gemeente van Korinthe meenemen, over geestelijke manipulatie gesproken. Zegt Paulus aan het begin van ons hoofdstuk, door jullie ben ik genoodzaakt om ook iets te vertellen van mijn ervaringen. En hij doet dat in de eerste vers en indirect, dus niet door zich zeggen, ik ben in de derde hemel opgetrokken en ik heb in het paradijs onuitsprekelijke woorden gehoord. Maar hij spreekt over een mens. En daarmee bedoelt hij, zo wordt dat ook duidelijk uit het vervolg, u leest dat vanaf vers 5 en verder, dat Paulus dan zichzelf bedoelt. Dan gaat hij over in de ik-vorm. Dus hij staat eerst met afstand als hij spreekt over wat hij heeft mogen zien. Nee, hij heeft niks gezien in de hemel. En dat valt wel tegen in de gemeente van Korinthe, want die dienaren die daar staan op de kansel, die vertellen dat ze allerlei bijzondere dingen hebben gezien. Maar Paulus zegt, ik ben in de hemel geweest, de derde hemel, en een ander woord daarvoor is het paradijs, en ik heb gehoord. Onuitsprekelijke woorden. Hij zou erover kunnen roemen, dat is al meer dan 14 jaar geleden, maar uit de manier waarop Paulus het hier beschrijft, wordt duidelijk dat het voor de eerste keer is dat hij naar buiten toe hier iets over vertelt. 14 jaar lang heeft Paulus dit voor zichzelf gehouden. Dus ook in de tijd waarin Paulus gewerkt heeft in de gemeente van Korinthe, want dat valt in die periode van 14 jaar, heeft hij in de gemeente van Korinthe niets over verteld. Hij kwam daar ook niet voor in de gemeente van Korinthe, om over zijn eigen geestelijke ervaringen te spreken. Hij kwam, zoals hij dat zelf zegt, om het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd te verkondigen. Maar dan komt de ontknoping in dit gedeelte en dan meent Paulus ook meteen een hele andere afslag dan de dienaren, de dwaalleraren in de gemeente van Korinthe. En ik zit nu bij vers 7. Door direct te zeggen, maar opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel van de Satan, dat hij mij met vuisten slaat, zou opdat ik mij niet zou verheffen. Kijk, en die ervaring, daar hoor je de dwaalleraar in de gemeente van Korinthe niet. Waarom niet? Omdat ze het ook niet kennen. En waarom kennen ze het niet? Omdat Satan het maar prachtig vindt dat deze mannen met praatjes op de kansel staan, zolang ze het maar niet over Jezus Christus en die gekruisigd hebben. Daar ligt dus al een belangrijk verschil tussen Paulus in zijn eentje tegenover al die andere mannen aan de andere kant. Het leek erop dat Paulus met hen ook bijzondere ervaringen deelde. Maar het verschil wordt zichtbaar in de uitwerking daarvan. Zo is mij gegeven scherpe doorn in het vlees. En aan de hand van dat scherpe doorn in het vlees maakt Paulus duidelijk wat zijn zwakte is. Eigenlijk bestaat die zwakte hier op dit moment uit twee momenten, twee dingen, twee voorvallen. Eerste voorval leest u aan het slot van hoofdstuk 11, waarin Paulus uitlegt, terugkijkt op wat er gebeurd is. Hij ging Damascus binnen. Hij was van plan binnen te gaan als een briesende leeuw. Hij had de aanbevelingsbrieven meegekregen van het Sanhedrin om die prille, tere, kleine, kwetsbare gemeente van Christen in Damascus te vervolgen, uit te roeien, weg te vagen. Hij dacht dat hij in zijn triomf naar binnen reed door de stadspoorten en triomferend weer de stadspoorten uitging. Maar het liep heel anders. Midden in de nacht moest hij in een mandje. Nou, stel maar dat gewoon voor als onze wasmand. Zo groot. Zie je als volwassen kerel in. Een touw. Heel voorzichtig. de donkere nacht naar beneden gelaten. Om te voorkomen dat je gesnapt zou worden, gearresteerd zou worden en geboeid meegenomen zou worden naar de gevangenis van Damascus. Wat moet Paulus zich in dat mandje ellendig hebben gevoeld, denkt u niet? Wat een verschil. Een paar dagen daarvoor, vol galop op de paarden met de wagens vanuit Jeruzalem naar Damascus. En een paar dagen later, midden in de nacht, in een mandje naar beneden. Nou, ik heb het zelf nooit meegemaakt, gemeente, in een mandje, aan een touw, zo van een hoge stadsmuur naar beneden. Maar ik denk, als je daar zo tussen hemel en aarde bungelt aan zo'n touw, wat voel je dan ellendig en zwak, of niet? Alleen dat touw houdt je vast. Je hoopt dat ze daarboven je niet loslaten. Dan moet je vluchten. Die ervaring deelde de dwaalleraars van Korinthe niet. En naast die ervaring plaatst Paulus dan nog die tweede ervaring, namelijk dat direct na die bijzondere openbaring die hij mocht ontvangen 14 jaar geleden, een doorn in het vlees werd gedrukt. Een doorn in het vlees. Nou, we hebben allemaal wel een keer de ervaring opgedaan van een splinter in onze hand. Misschien ook wel van de zomer toen je op blote vloeten op vakantie ergens liep en opeens in iets scherps stapte. Vond er water, je zag het niet. Opeens zo dat felle pijn. Nu, het eerste wat u en ik dan doen is grijpen naar je voet toch. We lopen niet verder, kan niet eens. En als dat in het water gebeurd is, ga je direct naar de kant. Je kan niet eens normaal lopen, je hinkelt naar je handdoek. Je gaat zitten. Je gaat net zo lang peuteren en trekken totdat je die scherpe voorwerp, misschien wel een visgraat of iets anders, dat overkwam mij als kind een keer, een visgraat in mijn voet. Dat je dat eruit trekt. Dan blijf je met pijn zitten. Dan hoop je dat het niet gaat zweren. Daar hebben wij dan nog jodium voor, maar in de tijd van Paulus beschikt hij niet over die medicijnen. En het kon zomaar het begin zijn van een lange lijdensweg dat misschien zelfs leidde tot overlijden. Want medicatie, penicilline, antibiotica's bestond in deze tijd dus niet. Zo moet u ook dit vers lezen. Paulus schrijft terwijl hij erop terugkijkt en hij gebruikt dan het woord gegeven. Dat is niet wat Paulus op dat moment toen die doorn in zijn vlees werd gedrukt meteen zei. Dank u Heere dat u mij deze doorn hebt gegeven. En waarom kan ik dat zo sterk zeggen dat Paulus niet meteen op dat moment de Heere dankte voor de gave van die doorn? Kijkt u maar met me mee naar de tekst. Het staat in vers 8. Ik heb de Heere 3 maal gebeden. U mag het letterlijk lezen. Ik heb de Heere 3 keer gesmeekt. Want naast die doorn die in zijn vlees werd gedrukt, en Paulus maakt niet duidelijk wat hij daar precies mee bedoelt. 14 jaar geleden is dat gebeurd. Wel, als we dat een beetje afzetten tegen het leven van Paulus, dan is dat in de beginperiode geweest dat hij als heidenapostel ging werken in zijn koninkrijk. Nou, komende zaterdag wordt er een kandidaat bevestigd tot dienaar van het woord in de gemeente van Elburg. En elke kandidaat, dat had ik ook, toen ik bevestigd werd in mijn eerste gemeente, heeft idealen. Ik heb jarenlang er naartoe gewerkt, dat geldt ook voor Paulus, tussen de roeping door de Heere en het uitstoten van Paulus in de gemeente, door de gemeente van Antiochië liggen een heel aantal jaren. We weten daar eigenlijk niets over. Paulus in eenzaamheid heeft gewerkt, misschien ook wel door de Heere werd gevormd, toebereid werd op de dienst in Gods Koninkrijk en dan is daar die gemeente van Antiochië die je ophaalt. die je aanstelt in een dienst, die je uitzendt om onder de heidenen het evangelie te gaan verkondigen. En je bent nog maar net begonnen voor je gevoel, of er wordt een toorn in je vlees gedrukt. Nou, denk nog maar even aan dat beeld van net. Misschien herkende je dat vanuit je eigen situatie, toen je zelf in die doorn trapte, toen liep je ook niet meer vrolijk fluitend verder. Strompelde je, hinkelde je, ging je zitten. Net zo lang trekken totdat je die doorn eruit kon krijgen. Wat bedoelt Paulus met die doorn? Nou gemeente, ik ga u niet vermoeien met alle antwoorden die daarop zijn gegeven, wat die doorn mogelijk misschien zal kunnen zijn geweest. Is dat een ernstige ziekte waarop Paulus geknakt werd in zijn gestel? Is dat de herinnering dat hij als vervolger van de gemeente van Jezus Christus steeds dat hoorde nagalmen in zijn geweten en in zijn herinnering? Smekingen van mensen in Damascus en Jeruzalem, van vrouwen, mannen en kinderen, die toen Paulus nog rondging als een briesende leeuw, hem smeekt om hem niet in de gevangenis te werpen. Schreeuw en een gehuil van mensen die door Paulus eigenhandig zijn gemarteld in Jeruzalem. Paulus schrijft daarover in Handelingen. De ogen van mensen die onder zijn handen om het leven werden gebracht, heeft christenen vermoord. Is dat die doorn? Is het misschien iets psychisch? Paulus laat het liggen. Maar wat wel aangrijpend is, is dat die toorn wordt aangegrepen, kijkt u met me mee naar de tekst, door iemand anders. Namelijk een engel. Een boodschapper, zo vertaal het maar even letterlijk, van de Satan. En met boodschapper bedoelt Paulus hier een dienstknecht van de Satan, die maar één opdracht heeft meegekregen om Paulus dag en nacht vanwege die doorn in zijn vlees te slaan. En als de Satan iemand slaat, dan doet de Satan dat niet in de eerste plaats om iemand pijn te doen. Denk aan de geschiedenis van Job. Maar dan doet de Satan dat maar met één bedoeling, namelijk dat Paulus, zoals de Satan er ook op uit was in het leven van Job, God zou vervloeken. Wat een strijd in het leven van deze man, hè? Wat die doorn is geweest. Gelukkig maar dat Paulus dat niet concreet benoemt, denk ik wel eens. Dat hoeft ook niet altijd een gebeurtenis te zijn, het kan ook iemand anders zijn. Voor jou of voor u een doorn in je vlees is. Ik moest in de achterliggende week, gemeente, door omstandigheden daar een paar keer aan denken. Ik kan dat wel vertellen, want ze juicht op dit moment voor Gods troon, maar de achterliggende jaren in een van de gemeenten waar ik stond, was een hoogbejaarde vrouw die op hoogbejaarde leeftijd voor het eerst aan het avondmaal ging. Terwijl iedereen in haar directe omgeving altijd al zei, het is een vrouw die teer met de Here omgaat, dicht bij de Here leeft. En ik herinner me nog goed de eerste keer dat we met elkaar, ik stuurde daar niet op aan in het gesprek, ze begon daar zelf over het avondmaal hadden gesproken. Dat ze zei, dominee, elke keer als de avondmaalstafel in het midden van de gemeente aangericht staat, dan voel ik de trekkende liefde van Christus. Maar met dat ik dat voel, gaat mijn vader voor me staan en die zegt tegen mij dan, en jij niet. Je vader was al jaren geleden overleden. Als een doorn in het vlees. Waar gebruik van werd gemaakt. Om deze tere, aangevochten, beschadigde ziel af te houden. Van de voeten en handen van de zaligmaker. God is er dank dat die doorn weggehaald. En ze was al ver in de 80 toen ze voor het eerst mocht aangaan. Er wordt wat gestreden, ook onder ons. Paulus kreeg dat midden in de kracht van zijn leven. Sommigen onder ons hebben al van kinds af aan een doorn mee te dragen. Waar de Satan op een hele geraffineerde wijze gebruik van maakt. En wat herken je dan in die woorden van Paulus? Ik heb de Heer 3 maal gebeden, 3 keer gesmeekt. Dat betekent niet de 1 keer, een week later een 2e keer, een 3e week later voor de 3e keer. Maar Paulus bedoelt 3 keer intensief en langdurig. Gesmeekt. Gevraagd of de Heer niet die doorn wil wegnemen, maar die Satan wil wegnemen. Dat betekent dat Paulus, toen hij de eerste keer smeekte tot de Heer, geen antwoord kreeg. Bleef stil. Moet u zich even voorstellen. Doorn in het vlees. Satan die hem slaat. Die erop uit is dat Paulus kwaad over de Here en over zijn meester, de Here Jezus, gaat denken en spreken. Aanvechting daarin. En dat je smeekt, intens bidt tot de Here, Here, neem die doorn of neem in ieder geval die Satan van me af. En hoe je ook bidt, hoe je ook roept, blijf stil. Hoe je ook worstelt, misschien wel met je geaardheid. Blijf stil. Dan bidden we alles voor de 2e keer. En ik denk, als ik me probeer te verplaatsen in hem, gemeente, en ik denk dat u me daarin ook kan volgen vanmiddag, dat hij die 2e keer nog intenser gebeden heeft tot de Heere. Heere, u ziet toch hoe ik daaronder gebukt ga. U ziet toch hoe ik daaronder leid. En u ziet ook wat voor aanvechtingen heb. Namelijk om u af te zweren, om boos van u te denken. En wat er ook gezegd wordt, het blijft stil. Wat is nou de aardigste aanvechting? De aanvechting zelf of een zwijgende God? Nou, ik denk dat laatste, denkt u ook niet? Want als God zwijgt, terwijl je smeekt, komen bij die aanvechtingen toch ook hele andere gedachten naar boven. Hoort God mij wel? Ziet hij wel hoe ik worstel? Hoe ik strijd? Bid ik wel oprecht? Mag ik dit eigenlijk wel vragen? Is God wel in mijn leven begonnen? Heeft die Satan misschien toch niet gelijk, die na zijn scherpte tegen me zegt, joh, stop er toch mee met dat bidden, dat heeft helemaal niet geen zin. Denk even aan de vrouw van Job, die bij Job op bezoek kwam. Ze zei toch tegen Job, Job, zegen God, dat betekent vervloek God en sterf, maak een eind aan je leven. Waar is die God van je? Die is dood. We hebben hem begraven met onze kinderen. Hij leeft niet meer. En mag ik ook even op u wijzen, gemeente, op de persoonlijke omstandigheden van Paulus, niet getrouwd. Misschien heeft u een man of een vrouw gekregen. Die soms op je gezicht ziet staan wat je voelt en ervaart. En dat soms ook aan je vraagt, is er wat? Dat je in je huwelijk, ik hoop dat u dat mag kennen als u getrouwd bent, je veilig weet. om die aanvechting in je ziel te delen met je man of vrouw. Of misschien mag je ook wel terugkijken op zo'n huwelijk. Of dat je geestelijke vrienden om je heen hebt staan, bij wie je kwetsbaar kunt zijn. Paulus is door de positie die hij in het koninkrijk van God heeft ingenomen, ergens ook een hele eenzame man geweest. Veertien jaar slaat die Satan hem al. En die Satan bleef hem slaan tot het einde van zijn leven toe. Waarom? We zitten nu in het tweede punt. Omdat Paulus' gebed niet werd verhoord. Maar God gaf een ander antwoord. Kijk u maar met me mee. Vers 8, hierover heb ik de Heere 3 keer gebeden dat hij van mij zou wijken. Dus dat die Satan weg zou gaan. Paulus vraagt dus niet of die toorn wordt weggenomen in zijn vlees. Wel dat die Satan moet wijken. En dan zegt de Heere tegen hem, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Let u even op wat hier gebeurt. Paulus krijgt niet wat hij vraagt. Die doorn wordt niet weggenomen. En die Satan wordt niet weggejaagd. Waarom niet? Omdat de Heere dat niet wil. Ik maak even een opmerking tussendoor, gemeente, omdat we anders het gevaar lopen dat we Paulus als norm gaan stellen voor het geestelijke leven, alsof dat altijd zo gebeurt. En ik wijk even uit naar een andere man waarvan we de psalm in deze dienst zingen, namelijk Asaf. Asaf had ook een doorn in zijn vlees. Wat voor doorn was dat? Wel, hij las morgens in zijn Bijbeltje dat de Heere goed is voor een ieder die God vreest. En als hij dan zijn Bijbeltje dicht deed en zijn deur achter zich sloot om als dirigent van het tempelkoor door de straten van Jeruzalem te gaan op weg naar de tempel, dan keek hij om zich heen en hij zag daar bij de buren waarvan hij wist dat zijn mensen die God niet vrezen en bij de achterburen dat zijn mensen die voor de vormen wat doen, maar ook de Heere niet kennen, dat het allemaal voor de wind ging. Maar Asaf en misschien ook wel zijn gezin hadden een klap op klap te incasseren. En hij kan wat hij ervaart in zijn leven niet rijmen met wat de Heere zegt in zijn woord, over een doorn in het vlees gesproken. En tot overmaat van ramp moet deze Asaf dan nog staan in de dienst van de Heer. Hij staat als dirigent voor dat tempelkoor op het tempelplein met al die zangers, de levieten en al die muzici ook uit de levieten. En een van de grondtonen van de tempelzang is toch dat de Heere goed is. Dat zijn goede tierenheid tot in der eeuwigheid is. Denk aan psalm 136. De psalm die letterlijk geciteerd wordt in 2 kronieken als een van de belangrijkste liederen in de tempel in Jeruzalem. Nou, daar sta je. En dan sta je te dirigeren. De Heer is goed. Zijn goede tierenheid tot in der eeuwigheid. En zelf hoor je dat stemmetje van binnen. Ja, dat zingen ze wel. Dat staat hier wel. Maar ik beleef het anders. Dan wordt het hart van Asaf opgeblazen, hoogmoedig. In tegenstelling tot Paulus, die door de knieën gaat en smeekt tot de Heere, staat Asaf daar met gebalde vuist in de tempel tegenover het altaar en het heilige der heiligen. Totdat hij in Gods heiligdom inging, staat er dan, en dat betekent totdat de Heere het doek liet vallen, dat scheiding maakt tussen Asaf en het heilige der heiligen. En Asaf 2 dingen gaat zien, namelijk dat hij met dat opgeblazen hart voor God niet kan bestaan. Hij wordt een groot beest bij de Heere. Maar dat ook vanuit dat heiligdom de Heere zich over Asaf buigt. Om te laten zien wie God wil zijn voor een ellendig in zijn nood, in zijn angst, in zijn aanvechting en in zijn strijd. En dan gaat Asaf als een opgeknapt mens, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel, de tempel uit. Terwijl de klappen weer vallen in zijn leven. Maar hij weet het is mij goed nabij God te zijn. Wat een verschil, hè, tussen Asaf, die Satan en die toren wordt weggenomen, en Paulus, tegen wie de Heer Jezus zegt: Paulus, we laten die doorn precies zitten op de plek waar die zit. En ik kan het wel. Ik heb maar één woord te gebieden. Die Satan moet afdruipen als een hond met de staart tussen de benen. Maar ik doe het niet. Waarom niet? Omdat ik door jou wil laten zien dat mijn genade genoeg is. Wat is genade? Voor iemand met een doorn in het vlees. Met die duistere aanvechtingen die soms door je ziel heen gieren. Mag ik dat even rustig met u uitluisteren, gemeente? Kijkt u even met me mee, we doen het stap voor stap. Om uit te leggen wat genade is. In de eerste plaats is genade vers 9a. Dat Christus spreekt. Mocht je dat vanmorgen ook horen? Stem van hem. Misschien wel tegen de pijn van een doorn. Als tegenstem tegen al die binnenpraters in. Maar dat hij aan de tafel u verzekerde van zijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dat hij sprak. Dat is toch genade? Want als je die gebedshouding van Paulus kent, misschien de omstandigheden van Paulus niet, maar iemand die de Heere mag vrezen, die kent die gebedsgestalte van Paulus wel, namelijk dat smeken. Het aanhoudend bidden tot God. Het vragen of de Heere genade wil bewijzen. Het terugleggen van het woord voor de voeten van de zaligmaker. En dat de Heere dan spreekt met kracht. In je hart en in je ziel. Dat is genade. Ik kijk daarover, kunnen die dwaalleraars in Korinthe niet meepraten. Voor hun is het allemaal vanzelfsprekend. Tuurlijk spreekt God. En de een die kan het nog mooier vertellen dan de ander. Maar als we samen met Paulus, gemeente, die gestalte mogen beoefenen, smeken naar Gods genadetroon, dan kun je het geluk, de blijdschap, het wonder niet op. Wat we zongen vanmorgen aan het einde van de dienst. Eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat de sterkte en de kracht Godes zijn. Tweede, wat genade is, kijkt u even met me mee naar de tekst, daar staat, hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Namelijk dat God geeft. Wat geeft hij? Die doorn in het vlees. Zo zag Paulus dat eerst niet. Waarom zag Paulus dat eerst niet zo? Wel, dan had hij direct daarvoor ook gedankt als een gave. Die de verhoogde Christus aan hem had gegeven. Maar toen hij opeens, 14 jaar geleden, die felle pijn van die doorn in zijn vlees voelde, en meteen dat slaan van de Satan eroverheen, wierp hij zich op de grond. Smeekte tot Christus, Heere, help mij. Scheld die Satan. Haal die doorn weg. En hij zal ongetwijfeld de Heer hebben voorgehouden hoe hij zonder die doorn zoveel zou kunnen betekenen in het Koninkrijk van God. Hoe die doorn me herinnert, ook in zijn dagelijks bezig zijn als heidenapostel in de prediking van het evangelie. Maar toen Christus sprak, zei hij, dit is mijn gave aan u. Ik zou dat voor iemand niet durven te zeggen, gemeente. Ook niet voor diegene onder ons die bij een doorn in het vlees een heel concreet beeld vanuit hun eigen leven hebben voor ogen hebben. En hen wie dat betreft, weten wat ik daarmee bedoel. Maar wat is dat groot? En dat wil de Heer toch ook geven. Dat hij die doorn niet wegneemt, maar wel tegen je zegt, dit is je nou niet overkomen, dit wordt je niet aangedaan, dit is geen werk van de Satan, dit is mijn gaaf, genade gaaf. Waarom, Heere, geeft u dit? Misschien heb jij die ervaring ook wel, dat iemand je een keer heel erg sloeg. En als die persoon sterker is dan jij, wat gaan we dan doen? Nou, dan blijf je niet recht overeind staan, toch? Nee, als iemand sterker is dan jij en die gaat je slaan, kijk even, dan gaan we bukken. Let je even op die houding? Ik zeg het heel voorzichtig. Dan gaan we bukken onder die slaag. En dan ziet u met mij in die gebukte gestalte, de gestalte van de zaligmaker, die ook werd geslagen. Onschuldig. Onterecht. Maar wel door mij toedoen, toch? Door mijn zonde. Door mijn schuld. En nu slaat hij niet, maar staat hij toe dat een ander mij slaat, opdat ik zou bukken, en zegt Paulus dan direct erachteraan, opdat ik mij dus niet zou verheffen, dus niet met mijn rug recht overeind zou staan, de man of de vrouw zou worden, maar dat ik me zou bukken, totdat ik wegval achter de gebukte gestalte van de kruisdragende Christus. En wat werd hij geslagen toch? Niet door de Satan, maar als je op je plek bent voor de Heere, dan moet je toch zeggen, ik sloeg u, Heer Jezus. Het waren niet de Romeinse soldaten die u sloegen, maar ik sloeg u. Het waren niet de zondaren en de moordenaars, maar ik stond daar. Het werd u door mij aangedaan. Wat is er nog meer genade? Dat is al het vierde waar we nu op stuiten. Namelijk dat de verhoogde Christus, kijkt u even met me mee naar de tekst, vers 8 staat, de Heere, dat betekent de Kyrios, de opgestane levensvorst. Hij die de dood en het graf heeft overwonnen, die de kop van de Satan heeft vermorst. En dus bij machte is om te zeggen, de Heere schelde u, gij Satan, ja de Heere schelde u. In zijn vrijmacht die Satan de ruimte geeft om Paulus te slaan, terwijl zijn genade daar ver boven uitstijgt, zodat die Satan niet bereikt wat hij beoogt, namelijk om Paulus los te scheuren van zijn meester en Jezus Christus door Paulus te laten vervloeken. Maar dat Paulus in die gebukte gestalte die die Satan bewerkt in zijn leven, genade ontvangt. Dat is aan de almacht van de opgestane Christus. Dat heet vrije macht. Je kijkt er dan ook even met me mee, gemeente, zitten we bij het volgende aspect van genade, dat de Heer Jezus niet alleen erboven staat. Ik zit in het slot van vers 9. En dan zegt Paulus, zo zal ik dan veel roemen in mijn zwakheden, op de kracht van Christus in mij wonen. Er staat een hele tere uitdrukking eigenlijk, die heel moeilijk in onze taal is weer te geven. Paulus bedoelt eigenlijk het beeld van een tent, dat heeft hij hier voor ogen, dus geen huis, een tent. En hij vergelijkt zichzelf daarmee. Dat voorbeeld ligt natuurlijk ook voor de hand bij Paulus, hij is een tentenmaker. En zo heeft de gemeente van Korinthe deze heidenapostel ook leren kennen. Paulus verwijst er ook indirect naar in dit hoofdstuk door te zeggen, ik heb jullie nooit op kosten gejaagd. Altijd was ik bezig om mezelf te voorzien. Nooit heb ik mijn hand opgehouden in de gemeente van Korinthe om iets geld van jullie te krijgen wat nodig was voor mijn levensonderhoud. Nee, jullie weten waar mijn werkplaats was toch in de stad Korinthe. Namelijk in die en die straat. Daar was ik aan het tenten maken om mezelf te kunnen bedruipen. Wel, dat Paulus gebruikt dat voorbeeld. En hij zegt dan, ik ben een tent waar Christus een intrek in heeft genomen. Dat staat hier. Met andere woorden, toen die Satan Paulus sloeg, schoof Christus het tentcel van Paulus opzij. Ik kwam bij hem wonen. Wie sloeg de Satan? Saulus of Christus? Wie vertroostte Paulus? Christus. Door niet van boven naar beneden tegen Paulus wat te roepen. Door zijn almacht te tonen en af te dalen in het leven van Paulus, op de puinhopen van zijn bestaan te gaan staan. Om Paulus te vertroosten vanuit de innerlijke vertroostingen die in deze zaligmaker voorhanden zijn. Daar heb je weer die zwakte gemeente van de zaligmaker, weet u wel. Wij hebben geen medelijdende hoge priester die niet gevoeld heeft wat iemand als Paulus voelt. Maar Paulus heeft een hoge priester die de slagen van de Satan in zijn eigen leven heeft ervaren. En die vanuit die ervaring Paulus vertroost. Dat is een van de kanten trouwens van het heilige avondmaal. Dat is de plaats bij uitstek waar Christus vertroostend zijn intrek wil nemen in het hart van zondaar. Misschien, mag ik dat beeld even gebruiken, gemeente, overkwam je dat vanmorgen. Dat je aan mocht gaan aan het avondmaal, of misschien ook wel afbleef, en wat werd je geslagen. Wat voor gedachten kwamen erboven. Maar dat de tentzeil opzij werd geschoven. En dat Jezus Christus inkwam om intrek te nemen. Wat betekent dat nou heel concreet? Wel dat mijn leven niet meer van mij, maar van Hem is. Zo zijn wij zwak in Hem. En dan zie ik bij het laatste van genade, kijkt u met me mee, opdat de kracht van Christus in mij wonen, zegt Paulus. Dat is de kracht van de opgestane levensvorst. En wat doet die kracht? Die zegt in weerwil van die doorn in het vlees. En tegenover die slaande Satan die Paulus voor de rest van zijn leven meekrijgt tot in het graf toe. Dat er een vreugde ligt in die doorn, omdat Christus zegt, mijn genade is genoeg, Paulus. Genoeg tegenover die pijn. Genoeg tegenover de stem van die Satan. Maar ook genoeg om te roemen in God en met de verheugen in Jezus Christus tegen het lijden en de aanvechtingen in. Mag dan ook je deel zijn vanmorgen aan het avondmaal, dat er ook een blijdschap was, hemelse blijdschap. Misschien viel dat wel heel erg samen met hele concrete pijn in je leven. Je door die stemmen heen, die je soms zou kunnen beangstigen, toch? Daar heb ik ook zo vaak last van. door die stemmen heen. Die ene stem mocht horen die je herkent uit duizenden. En de avondmaalstafel tegen je zei. Toen het brood werd gebroken en de wijn werd vergoten. Mijn genade is voldoende. Dat is genoeg. Genoeg voor die doorn. Laat me zitten. Genoeg tegenover die Satan. Laat hem maar tieren. Genoeg om te kunnen zeggen. Het is een gaaf. Ik heb het van Christus gekregen. Amen.
Thank you.
Heere danken en bidden. Heer, het is genade wanneer we geen doorn in ons vlees hebben gekregen. En geen dienstknecht van de Satan op ons is afgestuurd om ons in die doorn te pijnigen en te slaan. Dat is genade. Dat is het teken van uw zorg, van uw bewaring tot op dit moment. Het is genade, Heere, wanneer u ons met een doorn in het vlees, met een Satan die ons slaat, brengt aan de voeten van de zaligmaker. Die spreekt als hij tentzeil opzij schuift. Mijn genade is voor u genoeg. Omdat in zijn komst u meekomt. En als u er bent, dan is het goed. Bid om uw zegen, Heere, over deze avondmaalzondag. Ontfermt u zich over deze kudde en over een ieder van ons. Neem ons voor tijd en eeuwigheid voor uw rekening en onder uw hoede. Geef dat deze zondag door u tot eeuwige zegen gesteld wordt in het leven van een ieder van ons. Bidden voor die gezinnen, Heere, waarin uw leven wordt verwacht. In het bijzonder wanneer naar de mens gesproken dat ook elk moment kan plaatsvinden, de geboorte van een kindje. Bescherm het leven van moeder en kind. Neem gij hen beiden dan onder uw hoede. Trek met ons op in de week die begonnen is. Help ons bij alles wat er naar ons toe komt. Bewaar onze kinderen in het verkeer naar school en terug naar huis. En wees gij onze geleide. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Slotpsalm is Psalm 73, vers 14. Vers 14 van Psalm 73. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u En hij geve u vrede. Amen.